Canto 7, hoofdstuk 15. Narada's instructies over vegetarisch delen, goddeloosheid, genezen, yoga en Advaita. Sri Narada zei: sommige van de tweemaal geborenen wijden zich aan baatzuchtige activiteiten. Sommigen houden zich bezig met ontzeggingen, o heerser over de mensen. Sommigen munten uit in Vedische studie, terwijl anderen de retoriek beoefenen en sommigen zich ook verenigen in het bewustzijn van de geestelijke kennis in Bhakti en Jnana Yoga. Een persoon die de bevrijding verlangt, behoort de opbrengst van zijn offers weg te schenken aan iemand die de geestelijke kennis is toegewijd, doorgaans een Brahmaan of een Jnani. Mocht het zo zijn dat zo iemand niet te vinden is, moet er worden gedoneerd aan andere personen, voor zover die dat waard zijn. Offerend aan de halfgoden moet men er 2 te eten geven. Offerend aan de voorvaderen behoort men er 3 te eten te geven, of anders moet men er in ieder geval tenminste 1 voeden. Men moet niet een groot aantal van hen erbij betrekken, ook al heeft men er de middelen voor. Met het overschrijden van dit aantal aan genodigden of familieleden met de Shraddha-ceremonie zal het allemaal niet zo goed lukken wat betreft de meest geschikte plaats en tijd, de benodigdheden, de persoon die de eer toekomt en de methode aangewend. Als men het heilige voedsel dat men verkreeg door het op de juiste plaats en tijd met liefde en toewijding volgens de regels aan de beeltenis van de Heer te offeren, aanbiedt aan de persoon die de eer verdient, vormt zo'n aanpak een bron van duurzame welvaart. Met het aanbieden van gewijd voedsel aan de godsbewusten, de heiligen, de voorvaderen, de levende wezens in het algemeen, zijn vrienden en zijn familieleden, moet men hen allen beschouwen als deel uitmakend van de oorspronkelijke persoonlijkheid van God. Hij die bekend is met de principes van het dharma, moet nooit vlees, vis of eieren offeren tijdens de geloofsceremoniën, nog moet hij in zijn normale leven een vleeseter zijn. De hoogste voldoening ontleent men aan het vegetarisch voedsel van de wijzen en niet zozeer aan het voedsel verkregen door het nodeloos doden van dieren. Voor personen die ware rechtschapenheid verlangen, bestaat er geen hogere religie dan dit: het in geest, woorden en handelingen opgeven van alle geweld jegens andere levende wezens. Personen die door hun aandacht te vestigen op het ware zelf in Samyama vrij zijn van materiële verlangens, weten heel goed wat de bedoeling is van het brengen van offers. Verlicht in de kennis van de spiritualiteit weten die transcendentalisten dat sommige offers, zoals het offeren van dieren, karmische gevolgen hebben. Levende wezens die een offeraar zien, worden bang als er een schepsel moet worden geofferd. Ze denken: deze onwetende, onaardige persoon zal ons zeker snel ter dood brengen. Daarom wordt hij, die weet wat dharma is, verondersteld dag in dag uit met tevredenheid zijn reguliere en gelegenheidsplichten na te komen met het voedsel dat door de Heer geschonken wordt, het vegetarische voedsel van de wijzen. Iemand die weet wat dharma is, spreekt van 5 takken of 5 soorten van adharma die als vormen van slecht bezig zijn moeten worden opgegeven: vidharma, paradharma, upadharma, abhasa en chaladharma. Vidharma moet worden begrepen als dat wat een tegenwerping vormt tegen of een benadeling vormt van het dharma, de rechtschapenheid, natuurlijkheid en religiositeit, de oorspronkelijke bedoeling van de plichtsvervulling. Paradharma bestaat uit het aanzetten tot plichten die haaks staan op de eigen plicht, op iemands aard. Upadharma is wat iemand doet die voorwendt zijn plicht te doen, iemand die een hypocriet is. En chala heeft betrekking op het voorwenden van plichtsvervulling door met woorden te goochelen. Abhasa is dat wat personen eigenwillig, eigenzinnig doen in weerwil van hun geestelijke afdeling, hun ashrama, hun burgerlijke status. Waarom zou het zich gedragen overeenkomstig de eigen natuurlijke plicht geen vrede brengen? Met het doen van zijn religieuze plicht moet men niet proberen te voorzien in zijn levensonderhoud, ofwel verwacht geen inkomsten uit religieus bezig zijn. Nog moet men armlastig zijnde streven naar bezittingen. De begeerteloosheid van iemand die vrij is van zulk ondernemen is als die van de python, die leeft zonder noemenswaardige inspanning. Waar zou iemand die voortgedreven door lust en hebzucht van hot naar haar rent voor de rijkdom, nu het geluk vinden dat eigen is aan de tevreden persoon die, niet ondernemend voor zijn onderhoud, gelukkig is van binnenuit? Voor een altijd vreedzame geest is iedere weg die hij bewandelt even gunstig, net zoals het is met iemand die met schoenen aan zijn voeten niets te vrezen heeft van steentjes en doorns. O koning, waarom zou een in zichzelf tevreden iemand niet gelukkig leven op enkel een beetje water, als hij, van het moeilijke gedoe met zijn geslachtsdelen en zijn tong, een mens wordt die niet beter is dan een huishond? Een geschoold, maar ontevreden iemand zal, vanwege zijn begeerte, geleidelijk aan zijn zinsvermogen, geleerdheid, verzaking, faam en spirituele inzicht zien afnemen en verdwijnen. Voor iemand die hongerig en dorstig is, eindigen de verlangens als hij eet. Men raakt bevrijd van woede door zaken anders aan te pakken, maar een persoon raakt niet verlost van zijn begeerte als hij erop uit is om alle uithoeken van de aarde te veroveren. O koning, vele geleerden met een hoop kennis, vele raadslieden en vele politieke leiders belanden in de hel eenvoudig weg omdat het hen ontbrak aan innerlijke tevredenheid. Lusten overwint men door vastbeslotenheid. Woede wordt men de baas door af te zien van het voorwerp van begeerte. Om hebzucht te verslaan moet men bedenken dat bezit tot bezetenheid leidt, en angst overwint men door zich te bezinnen op het ware zelf in meditatie. Uitweiden over spirituele aangelegenheden geneest je van treurnis en illusie. Valse trots wordt genezen door dienst aan een grote ziel. Stilte overwint de hindernissen op het pad van de yoga en gewelddadigheid, kwaad, vijandigheid wordt verholpen door af te zien van hartstochten. Door begaan te zijn, genadevol te zijn, betrokken te zijn met anderen, kan men het leed verzachten dat werd veroorzaakt door andere levende wezens en door de natuur. En door systematische meditatie in yoga bestrijdt men lijden als gevolg van de eigen karmische handelingen. Slaap kan worden overwonnen door de vitale adem te oefenen. Door de geestelijke leraar toegewijd te dienen, kan iemand in de geaardheid goedheid makkelijk al deze symptomen van hartstocht en onwetendheid overwinnen, als ook die van de goedheid zelf. De guru, die het licht op het pad vormt, moet men zien als de allerhoogste heer in eigen persoon, en degene die hem en wat hij van hem hoorde beschouwt als zijnde sterfelijk en tijdgebonden, is als een olifant die is schoongewassen en dan een stofbad neemt. Hij, de leraar, wordt door de gewone, niet toegewijde man aangezien voor een normaal mens, terwijl hij de allerhoogste heer in eigen persoon is. Hij, die de heerser is over de eigenlijke materiële oorzaak, pradana, de niet gemanifesteerde materie, en de oorspronkelijke persoon, alsmede de heer van de yoga, wiens voeten worden gezocht door de meesters van de yoga. Men heeft zijn tijd verspild als al de voorgeschreven activiteiten en inachtnemingen die waren gericht op het definitief onderwerpen van de 6 afdelingen van de 5 zinnen en de geest, niet hebben geleid tot het uiteindelijke doel, de verbondenheid in de yoga van je individuele bewustzijn met hem. Net zoals beroepsmatige bezigheden gericht op het verwerven van een inkomen niet het belang van de yoga dienen, dragen ook de traditionele deugdzame publieke werken die door een materialistische persoon worden verricht niet bij tot de nodige bewustzijnsvereniging. Hij die zijn denken de baas wil zijn, moet alleen op een afgezonderde plaats, zonder de afhankelijkheid van een gezelschap van gehechte mensen, zoals een gezin, als een wereldverzaker van de bedeling leven en karig eten. Op een schone, vereffende plaats, o koning, moet hij voor zichzelf een zitplaats regelen en er stabiel, comfortabel en berustend gaan zitten, zijn lichaam rechtop houden en op die manier de pranava beoefenen. Hij behoort de in- en uitgaande lucht te stoppen met het vasthouden van zijn in- en uitgaande adem en op dat moment al de verlangens die zijn geest bezighouden los te laten. Terwijl hij staart naar het puntje van zijn neus, moet hij de geest die van hier naar daar afdwaalt afwenden van wat dan ook. Een volleerde yogi behoort in zijn hart stap voor stap een einde te maken aan het denken dat door de lust werd verstoord. Degene die deze praktijk weet vol te houden, zal, met de geest als een vuur dat uitgaat zonder brandstof, er snel in slagen de zuivere staat, het nirvana, te bereiken. Niet afgeleid door de verschillende verlangens, wordt de geest kalm en vreedzaam in al zijn bewegingen. Men is dan van een bewustzijn dat in aanraking kwam met de gelukzaligheid van het bovenzinnelijk platform, een positie waarvan men zich in feite nimmer kan losmaken. Als iemand eerst zijn huis en haard verliet om rond te zwerven als een sannyasi, en dan weer terugkeert om te leven van het veld van zijn vroegere drievoudige praktijk van materieel georiënteerde, economische, religieuze en op de zinnen ingestelde handelingen, kan men zo'n schaamteloze bedelaar vergelijken met iemand die zijn eigen kots opeet, een vantashi. Degenen die eerst hun lichaam zien als iets dat losstaat van de ziel, als iets dat sterfelijk is en bestemd voor uitwerpselen, wormen en as, en dan weer dat lichaam verheerlijken en zich ermee identificeren, zijn nutteloze dwazen. Voor huishouders om hun plichten te verwaarlozen, voor celibatairen om te breken met hun geloften, voor teruggetrokken personen om zich in dienst van de gewone burger te stellen, voor verzakers om te smachten ten behoeve van de zinnen, is voor al de ashrama's een hoogst abominabele manier van doen die verraad inhoudt aan de geestelijke orde. Men moet onverschillig staan tegenover hen die al dus verdwaasd zijn door het uitwendig vermogen van de Heer. Ze zijn meelijwekkend. Als men eenmaal doorheeft wat de ziel en superziel allemaal inhoudt, als men eenmaal vanuit de bovenzinnelijke positie zijn bewustzijn gezuiverd heeft met spirituele kennis, wat valt er dan nog te verlangen? Waarom zou men dan nog langer een slaaf zijn van het lichaam dat men onderhoudt? Men zegt dat het lichaam de strijdwagen is, dat de zinnen de paarden zijn, dat de geest, de meester van de zinnen, er als de teugel is, dat de zinsobjecten de wegen vormen die men bewandelt, dat de intelligentie, de reden, de wagenmenner is en dat het bewustzijn, goedheid, karakter de grote band vormt die is geschapen door de Heer. De spaken van het wil zijn de 10 soorten lucht in het lichaam. De binnenkant en de buitenkant van de wielen zijn de religie en de goddeloosheid. Hij die vervoerd wordt is het persoonlijke zelf dat zich valselijk identificeert. De pranava is de boog en de individuele ziel is de pijl, maar de uiteindelijke gelukzaligheid vormt het doelwit. Gehechtheid en afkeer, begeerte en weeklagen, illusie, angst, waanzin, vals prestige, belediging, foutvinden en ontgoocheling, geweld en jaloezie, onrust, verdwazing, honger en slaap zijn iemands vijanden. Zij en anderen komen voort uit hartstocht en onwetendheid, maar soms komen ze voort uit gehechtheid aan de geaardheid goedheid. Zolang men deze menselijke gedaante heeft, die als een strijdwagen met alle daarbij behorende onderdelen afhankelijk is van de wil, moet men, in dienst aan de lotusvoeten van de meest eerbiedwaardige zielen, vasthouden aan het door de kracht van de onfeilbare, aangescherpte zwaard van kennis, totdat de vijand is verslagen. Als men aldus in zijn bovenzinnelijk geluk de bevrediging heeft gevonden, kan men dit lichaam opgeven. in geval men, onachtzaam en geneigd tot het onware, dat niet doet, zullen de zinnen, die dienst doen als de paarden, de wagenmenner meevoeren op het pad van begeerte. Daar valt de wagenmenner dan in handen van rovers, de zinsobjecten, en zal hij door hen, samen met de paarden en de rest, in de duistere, overwoekerde put belanden van het materieel bestaan en gebukt gaan onder de grote angst voor de dood. Geneigd zijn tot en afgekeerd zijn van materiële betrokkenheid, praveriti en niveriti, zijn de twee soorten van bezig zijn die besproken worden in de Veda's. Geneigd tot materieel handelen, keert men telkens weer terug naar een werelds bestaan, terwijl men, afziend van handelen, de nectar van de eeuwigheid geniet. Het systematisch van geweld zijn met het offeren van dieren in samenhang met allerlei soorten van vuuroffers waar zoveel bij komt kijken, is vervuld van verlangen en vormt een bron van zorgen. Het gericht zijn op Darsha, Purnamasa, Chaturmasya, Pashu, Soma en andere rituele plechtigheden noemt men Pravriti. Evenzo moet men de vuuroffers en het aanbieden van de offergaven, Huta en Prahuta, alsmede het voor het publiek construeren van tempels, uitspanningen en tuinen en het slaan van putten en het voorzien in voedsel en water als vormen van pravriti handelingen zien. De fijne substanties van het offer resulteren in de rook geassocieerd met de goddelijkheid van de nacht, de donkere helft van de maand, de zon die door het zuiden gaat en de nieuwe maan. Met die goddelijkheid vindt men de granen om ons te voeden die de zaden zijn van de vegetatie op het oppervlak van de aarde, o heerser over de aarde. Aldus, door de vader van de tijd in het leven geroepen, leiden zij, door ons te voeden via de offers, tot de ene na de andere geboorte, tot het keer op keer regelmatig aannemen van een fysieke gedaante om in deze wereld aanwezig te zijn. Maar een tweemaal geboren ziel, een Brahmaan, die vanaf het moment van zijn bevruchting tot aan zijn begrafenis gezuiverd wordt door verschillende rituelen, offert bij het licht van de geestelijke kennis zijn bezig zijn met offerplechtigheden in het vuur van zijn zintuigelijkheid en is zo van niveriti handelingen. De zinnen doen opgaand in de geest, die wordt besmet door de woorden die zich bewegen in golven van materiële voorkeur, beperkt hij de woorden tot de verzameling van hun samenstellende delen, de letters. Die elementen worden dan beperkt tot het aum van de pranava, welke wordt beperkt tot een punt, de bindu, een punt tussen de ogen. Dit trekt hij terug in de reflectie op het geluid, de nadi, welke hij offert, in de levensadem prana, die hij doet opgaan in het geheel van de Heer, in Brahman. In niveriti, vorderend met het vuur, de zon, de dag, het einde van de dag, de heldere helft van de maand, de volle maan, de gang van de zon door het noorden en de onafhankelijke heerser Brahma, komt hij die van onderscheid is en zich van het grofstoffelijke bereik tot de subtiele bestemming beweegt, in een vastgestelde volgorde tot de bovenzinnelijke staat van intelligentie, de ziel, Turiya, de oorspronkelijke bewustzijnsstaat. Telkens weer opnieuw geboren wordend op deze weg van God, zoals dit niveriti-proces wordt genoemd, keert hij die ijvert voor de zelfverwerkelijking en de vrede van de ziel verlangt, niet weer terug als hij eenmaal zijn plaats heeft gevonden in het ware zelf. Hij die op dit, in de Veda's aanbevolen pad van de voorvaderen en de goden, zijn blik gericht houdt op de geschriften, heeft kennis van zaken en zal niet verdwaasd raken, ook al is hij dan een materiële persoon. Zowel van binnen als van buiten er altijd zijnd, van het begin tot het einde, voor alle levende wezens, is deze Heer, transcendentaal aan het grofstoffelijke, persoonlijk in deze wereld aanwezig als de kennis en het gekende, als de uitdrukking en het uitgedrukte, en als het duister en het licht. Hoewel afgewezen als een echte vorm, wordt de reflectie van een vorm in de spiegel niettemin aanvaard als zijnde echt. Op dezelfde manier aanvaardt men de werkelijkheid van wat de zintuigen je melden als echt, ook al valt dat moeilijk te bewijzen op basis van speculaties. Men is niet het gereflecteerde beeld van de voorwerpen in de wereld die bestaan uit het aarde-element enzovoorts. Nog is men een combinatie of transformatie van die elementen. Hoewel men geen bestaan heeft los van hen, is het ook een misvatting om zichzelf en de ziel als een deel van hen te beschouwen. Het lichaam, bestaande uit de vijf elementen, kan niet bestaan zonder de zensobjecten die er deel van uitmaken. Het onware is gelegen in de totale vorm van dat lichaam dat, net als dat wat er deel van uitmaakt, uiteindelijk een tijdverschijnsel blijkt te zijn. Het is te vergelijken met dezelfde verwarring en het dienovereenkomstig breken met de regulerende beginselen die men heeft met een droom. Zolang men in zijn slaap door de droom gescheiden wordt van de voorwerpen van de waaktoestand, wordt men door dat deel van zijn bestaan op een dwaalspoor gezet. Een wijze ziel verwerpt vanuit zijn zelfrealisatie en vanuit zijn verkozen eenheid van levensopvatting, handelen en materie in deze wereld, de drie vormen van onwetendheid die ermee samenhangen als zijnde drie verschillende vormen van slaap. Men spreekt van eenheid van levensopvatting genaamd bhava-dvaita als men de bovenzinnelijke oorzaak en het materiële gevolg beschouwt als zijnde één, als deel uitmaken van één en dezelfde werkelijkheid, zoals het zien van stof aan de hand van zijn draden, de schering en inslag. Ze afzonderlijk beschouwen is wat ze onwaar maakt. Men spreekt van eenheid van handelen, genaamd kriya-dvaita, als men in al de activiteiten van zijn geest, zijn woorden en het lichaam rechtstreeks van toewijding is voor de bovenzinnelijkheid van de absolute geest, Brahman, o Yudhishthira. Men spreekt van eenheid van materieel belang, dravya-dvaita, als dat wat je voor jezelf nastreeft één en hetzelfde is, gelijk is aan wat je je echtgenoten en je kinderen, andere mensen of welke levende wezens ook, toewenst. Dit noemt men ook wel verlicht eigenbelang of de gouden regel. O koning, een persoon behoort zijn plichten te vervullen overeenkomstig zijn varnashrama-positie in de samenleving, te werk gaand met de middelen, de plaats en de tijd die niet schriftuurlijk verboden zijn. Hij moet dat niet anders doen, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Iedere mens die met achting voor deze en andere beginselen beschreven in de Vedische literatuur toegewijde dienst verricht en zich daarbij houdt aan zijn beroepsmatige verplichtingen, kan zelfs thuis zijn hemelrijk bereiken, o koning. Het is zoals jullie allen, Pandava's, o heer van koningen, ontsnapten aan al dat onoverkomelijke gevaar. Door de voeten te dienen van jullie meester Krishna slaagden jullie erin de rituelen te volbrengen en de olifanten in alle richtingen te verslaan, de last van de onrechtvaardige koningen. Ikzelf bestond lang, heel lang geleden, in een voorgaande Mahakalpa, in een ander tijdperk van Brahma, als een ingezetene van de hemel, genaamd Upabharana, en was zeer gerespecteerd onder de Gandharva's. Ik had een prachtig lichaam en was hoogst aantrekkelijk. Ik rook lekker, was opgesierd en betoverend om te zien. Steeds door de vrouwen aangetrokken, was ik in de opwinding van mijn verlangens echter een losbol. Op een dag was er een bijeenkomst van de goden en werden voor de gelegenheid, ter verheerlijking van de Heer in gezang en dans, al de Gandharva's en Apsara's uitgenodigd door de heersers van het universum, de Prajapatis. Ook ik, als een expert in het bezingen van de heerlijkheden van het goddelijk bestaan, ging erheen omringd door vrouwen. Maar, kennismakend met mijn houding, vervloekten de goddelijke heersers van het universum me vervolgens uit alle macht vanwege mijn geflirt. Wees jij, in overtreding met de goede zeden, van nu af aan maar een shudra verstoken van de schoonheid. Toen ik daarop werd geboren uit een dienstmaagd, verwierf ik desalniettemin een leven als een zoon van Brahma, omdat ik toen predikers van de spiritualiteit van dienst kon zijn, Vaishnava's. Ik heb u uitgelegd met welk dharma een gehechte huishouder de zonde kan overwinnen en snel de positie van de wereldverzakende orde kan bereiken. Jullie Pandava's zijn zo gelukkig om in deze wereld al de heiligen die zuivering brengen bij jullie langs te zien komen, omdat bij jullie thuis, hoogst vertrouwelijk, het allerhoogste Brahman in eigen persoon te vinden is in de gedaante van een normaal mens, Krishna. Hij is het ene Brahman en wordt door de grote zielen gezocht om tot de verwerkelijking van hun bevrijding en de gelukzaligheid van de hemel te komen. Hij, jullie beroemde neef, Heer Krishna, is jullie allergeliefde weldoener, meest aanbiddelijke persoon, jullie hart en ziel en oorspronkelijke leraar van instructie wat betreft de regulerende beginselen, de Vidi. Deze gedaante, die het begripsvermogen van Heer Shiva, Heer Brahma en de anderen te boven gaat, kan feitelijk worden begrepen middels meditatie, stilte, bhakti en door een punt te zetten achter alle materiële betrekkingen. Mogen die ene Heer, dezezelfde persoonlijkheid, deze guru van instructie en het voorwerp van toewijding voor de toegewijden, tevreden over ons zijn. Sri Shuka zei: koning Yudhishthira, de beste van de Bharata-dynastie, verrukt de beschrijvingen te horen van de Devarishi, vereerde, gegrepen door de vervoering van de liefde, toen zowel hem als Heer Krishna. Na het eerbetoon dat hij had ontvangen van Heer Krishna en van Yudhishthira, die zich als de zoon van Prita zeer verwonderde over het feit dat Krishna het Parabrahman, de allerhoogste van de geest was, nam de Muni afscheid van hen en vertrok. Aldus gaf ik u een beschrijving van de verschillende dynastieën van de dochters van Daksha, waarin al de werelden ontstonden met hun bewegende en niet bewegende levende wezens, bestaande uit goden, demonen, menselijke wezens en zo meer. Aldus eindigt het zevende kanto van het Srimad Bhagavatam, genaamd De Wetenschap van God.